probeer vanavond weer een draad op te nemen in Romeinen hoofdstuk 13, het begin van hoofdstuk 13, waar een heel fundamentele zaak besproken wordt. En hoofdstuk 13 begint niet met de gemeente, zij de macht zijn overaangesteld onderworpen. En als ik het zo lees, dan moet u denken van, nee, zoiets staat helemaal überhaupt nergens in de Bijbel, ben ik nog nooit tegengekomen. De gemeente zij aan de machten overaangesteld onderworpen. Daar staat er niet, er staat wel alle ziel zij aan de machten overaangesteld onderworpen. Nou is dat op zich een vanzelfsprekende aangelegenheid als het gezegd zou zijn tot de natuurlijke mens. Ik bedoel, zo is de regel dat wij proberen onder die regels uit te komen. Ja, zo is een mens nou één keer. Maar het is de algemene regel. De overheid is er niet voor niks natuurlijk. De leden van het volk worden geacht onderdanen te zijn. En dus onderdanig te zijn aan die overheid. Dat het hier gezegd wordt dat het zo zou moeten. Dat is niet omdat de wereld dat niet weet. Maar omdat het hier specifiek tot gelovigen gezegd wordt uiteraard. Anders had het trouwens in die brief niet moeten staan. Of er had bij moeten staan dat het niet voor ons was, maar wel voor de wereld. En ik zeg dat zo, omdat natuurlijk het idee bestaat, en niet geheel ten onrechte, dat wij als kinderen Gods nou eenmaal verlost zijn, dan wel worden uit de tegenwoordige boze eeuw of wereld, wat er mee wezen mag, dat wij zijn uitgegaan buiten de legerplaats, dat wij worden getrokken uit de duisternis, of overgezet zijn zelfs uit de duisternis en in zijn wonderbaar licht, of gewoon weer Johannes 17, want eigenlijk is dat helemaal de basis, hè? Dat wij niet van deze wereld zijn. Want dat staat daar, hè. En daaruit wordt nog wel eens de conclusie getrokken dat we met de overheid niet zoveel te maken zouden hebben. Ik herinner mij een uitspraak, met alle respect, een uitspraak van, even langzaam praten, want die naam komt maar langzaam bovendrijven. Een uitspraak van Anne van der Bijl, Brother Andrew. Maar goed, Anne van der Bijl, het is een Nederlander, ja, maar goed, Anne van der Bijl, die zei, nou ja, als er staat in de Bijbel dat wij de overheid onderdanig zouden zijn, betekent dat je niet door het rode stoplicht mag rijden, en daar houdt het ongeveer wel mee op, zei hij. Uit zijn mond slikken wij dat, ik tenminste. Want ik denk dat hij dat ook niet altijd serieus bedoelde. We kennen hem een beetje. Maar aan de andere kant, het is van hem verklaarbaar. Want hij hield zich in de tijd, hoe het nu is weet ik niet. Ik geloof dat hij met pensioen is of zo. Of iets dergelijks. Hè? Maar hij hield zich druk bezig met smokkel van alles. Bijbels, ja. En nog een heleboel meer hoor, maar dat kwam niet al te zeer in de publiciteit. De smokkel van bijbels naar landen waarin je nou helemaal geen bijbels mocht smokkelen en al die andere dingen ook niet. Ik bedoel een IBM elektrische schrijfmachine smokkelen naar de Sovjet-Unie. Zo'n ding van Amerikaanse makelij zal ik maar zeggen. Ja, dat is duidelijk verboden. Maar goed, dat is dus wel wat hij deed. Systematisch en op grote schaal. En geconfronteerd met dat een mens en ook een gelovige onderdanig moest zijn aan de overheid, zei hij dus, nou ja, dat betekent ongeveer dat je niet door het rode stoplicht mag rijden, maar daar houdt het ongeveer wel op, zei hij toen. In werkelijkheid houdt het daar natuurlijk niet op en gaat het wel degelijk een eind verder. En in werkelijkheid was het natuurlijk ook zo, maar dit is nu lang geleden, mag ik aannemen, dus dan mag ik dat misschien zeggen, was het natuurlijk ook zo dat bijbelsmokkelen nog tot daaraan toe was. Maar als je andere dingen gaat smokkelen, ja, smokkel is smokkel. In de tijd, ze waren er volkstammen die boter smokkelden, weet u nog, in Brabant. Daar hebben we een paar hele grote wielrenners in Nederland aan te danken gehad. Wout Wachman, zal ik maar zeggen, en Wim van Nest en zijn broer enzovoort. Dat waren allemaal smokkelaars, weet je wel. Die kenden al die weggetjes tussen België en Nederland. En dan moesten ze hard fietsen voor die veldwachters uit, zal ik maar zeggen. Daar hebben ze dat geleerd en zo. Maar smokkel is smokkel. Wat het ook is. En soms waren het inderdaad, misschien wel in de eerste plaats, bijbels die gesmokkeld werden. Daar staan we ook voor 100% achter. Achter elektrische schrijfmachines, dat weet ik niet of ik daar 100% achter sta. Misschien iets minder. Maar die waren weer nodig voor de verspreiding van het woord en zo. Goed, oké, je kunt natuurlijk... Men had aan alles gebrek en niet in de laatste plaats aan kleding enzovoort. Maar smokkel is smokkel natuurlijk, hè. Moet je aan die wetten houden of niet? En ja, dan moet je een afweging maken natuurlijk. Alleen, het zei verder van mij om broeder Arno van der Bijl te beschuldigen van bandeloosheid of iets dergelijks. Want dat was nou ook weer bepaald niet het geval. Maar het is een afweging die je moet maken. Maar het principe geldt wel degelijk dat hoewel wij burgers zijn van het Rijk in de Hemelen, vertaling NBG van Filippenzen, hoewel wij een hemels burgerschap, een hemelse wandel hebben ontvangen en ons een hemelse erfenis wacht, en hoewel wij niet van de wereld zijn en buiten de legerplaats zijn, worden we geacht ons in ieder geval te houden aan de verkeersregels, en daar houdt het lang niet mee op, overigens. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Want naar het vlees, naar onze zichtbare levenswandel, worden wij geacht onderdanig te zijn wel degelijk aan de machten die boven of over de ziel zijn gesteld. Voor alle duidelijkheid, Romeinen 13 begint met alle ziel. En dat betekent niet eens alle zielen, maar dat betekent elke ziel. Elke ziel. Moet ik elke keer uitleggen, dat soort uitspraken, maar in modern Nederlands, als het zelfstandig naamwoord in het enkelveld staat, is de uitdrukking bepaald. En dan, als het bepaald is, dan gebruiken wij niet alle, want dat is onbepaald, maar gebruiken we elke. Dat was in de dagen van de Statenvertaling nog niet zo, maar je komt het wel vaker tegen, die uitdrukking. En wij zijn ook gezegend met alle geestelijke zegening. Maar de goede lezing is dus elke geestelijke zegening. Omdat zegening in het enkelvoud staat, het is dus bepaald. Je kunt ze tellen, betekent dat. Bij elke kun je tellen, bij alle kun je het niet tellen. En hier moet het zijn elke, elke ziel. Er is geen één uitgezonderd dus. Elke ziel, en u weet nog wat ziel is? We hebben het al eens over gehad, mag ik aannemen, hè? De ziel is iemands praktische levenswandel. Dus in onze praktische levenswandel zouden wij onderdanig zijn... Of onder, wat staat er? Onderworpen. Maar goed, dat is van het werkwoord afgeleid dan. We zouden onderworpen zijn aan de machten die over de ziel gesteld zijn. Let ook op dat de ziel vrouwelijk is. De machten over haar gesteld. Ziel is een vrouwelijk woord. Want ziel is het uitwendige van de mens wel degelijk. De wandel, het uitwendige, het zichtbare. En daarom inderdaad een vrouwelijk woord. Volkomen terecht. En let dan ook dat er niet staat elk mens en zeker niet elke geest. Want de overheid, de menselijke overheid, dat is in ons geval dus, laten we zeggen, de regering in Den Haag. Waarom denk ik nou altijd bij iets relativerends, dan denk ik weer de regering of wat er voor door moet gaan, had ik in gedachten. Ja, ik heb respect voor die mensen, maar voor de regering als zodanig, maar voor die mensen niet al te zeer hoor, eerlijk gezegd. En dat maakt het zo moeilijk erover te spreken. De overheid is namelijk wel degelijk van God ingesteld, is een instelling Gods die tot doel heeft om de samenleving, of hoe je dat maar noemen moet, enigszins in goede banen te leiden. En dus om hier en daar rode stoplichten neer te zetten. Ik bedoel het ook overdrachtelijk, voor alle duidelijkheid zeg ik dat er maar bij. Dat is te bepalen wat je wel en niet kan doen, enzovoorts. Dat is een ordinantie van God, want zo staat het er ook in vers 2. En dat bestaat al, niet sinds de laatste verkiezingen uiteraard, en ook niet sinds de laatste grondwetwijziging, of de instelling van het Koninkrijk der Nederlanden, wanneer was dat? Kort geleden, hè? 18. Ja. Wanneer was het? 1832?
13.
Hè? Nog iets eerder. Ik weet het niet precies hoor. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Want in 1832, de dertiger jaren van de 19e eeuw, toen raakten we België kwijt. Nou, het was andersom, maar toen raakte België en Nederland kwijt. Dat begrijpt u toch, hè? En later raakte Luxemburg ook Nederland nog kwijt. Maar goed, dat doet er nou even niet toe. Zo lang geleden was het niet, maar die menselijke overheid is een instelling die stamt niet uit de 19e eeuw, die stamt uit de 17e eeuw. Na Adam wel te verstaan. Die stamt uit de dagen van Noach, direct na de zonvloed. Toen Van Gods wegen bepaald werd dat de mensheid zal verdeeld worden in volken. Duurde nog 130 jaar voor er genoeg mensen waren om dat te kunnen doen. Maar niet te min, hij zei het toen al. Mensheid zal verdeeld worden in volken naar hun spraken, naar hun landpalen en hoe dat maar heten mag. En met een eigen overheid per volk, uiteraard. Dat is het probleem waar we vandaag mee zitten. Dat de landsgrenzen niet de grenzen zijn van het volk. Heb je dat nog? Zitten wij ook mee, want wij zijn van Duits en bloed, zoals u weet. Maar we zijn Nederlanders, naar het schijnt. Of Friese, al nagelang uw voorkeur. Maar zoiets, ik bedoel, dat is wat lastig, hè. En je kan wel een Koerd zijn, maar Koerdistan bestaat niet. Dus je bent een Irakse Koerd, of een Iraanse Koerd, of een Turkse Koerd. Of weet je veel wat, ik ken ook nog een Groningse Koerd trouwens, maar dat schrijf je anders. Ja, met een Poolse achternaam, dat is nog gekker, hè? Hij kan zingen ook nog, ja. Maar goed, dat even terzijde. Dus dat maakt het allemaal lastig. En daardoor ook zijn wij deze beginselen kwijtgeraakt. Maar dat er zo'n overheid is, is van Gods wegen bepaald. Het is een ordinantie van Gods wegen. Daarom is de overheid ook Gods dienaresse. Want ik ga dat niet allemaal vers voor vers lezen. Ik wou er even snel doorheen. Er staat over die overheid, vers 4, zei Gods dienares, want de overheid is vrouwelijk. Toen hadden we gedacht, ja, maar overheid regeert toch, en dat is dus een mannelijke functie. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar de overheid is primair staat primair in dienst niet van het volk. Dat hebben wij er later van gemaakt. Dat is sinds de invoering van de democratie, zullen we dan maar zeggen. Ruwweg sinds de Franse Revolutie. Is iets verder terug. Maar vooruit. Maar de overheid staat in dienst van God. En ten dienste van het volk, om het volk te dienen, maar niet in dienst van het volk, maar in dienst van God. En datzelfde beginsel is een goddelijk beginsel en het drukt zich ook uit in de gemeente. Want u en ik zijn dienstknechten Gods, wij staan in dienst van God, maar we zouden de gemeente dienen. Wat een verschil uitmaakt, nou, dat we niet door de gemeente betaald worden en ook niet van de gemeente opdrachten ontvangen. Hebben jullie? Wij ontvangen van Gods wegen opdrachten en hij zou voor zijn personeel zorgen. Toch? En zo formuleert Paulus dat. Paulus spreekt over zichzelf als dienstknecht van Jezus Christus. Dat is het woord slaaf, dienstknecht. En wat de gemeente betreft, zei hij, de gemeente welker dienaar ik geworden ben. Maar niet het woord dienstknecht. Hij was niet een dienstknecht van de gemeente, hij was een dienaar van de gemeente. Want het woord dienaar duidt op de relatie tot het werk. En het woord dienstknecht duidt op de relatie tot de opdrachtgever. Dat is het verschil tussen doulos en diaken, om de Griekse woorden dan maar nu te gebruiken. Maar in de Statenvertaling kun je ze keurig van elkaar uit elkaar houden, bedoel ik. Namelijk, als het doulos is, dan is vertaald met dienstknecht. En als het diaken is, is vertaald met dienaar. Zie? En terwijl men dienstknecht is van God, is men dienaar van de gemeente. En voor de overheid, maar nou praten we op een ander niveau, voor de overheid geldt, de overheid is in dienst van God, dus dienstknecht. In dit geval staat er zelfs dienares, met de vrouwelijke uitdrukking van God, staat in dienst van God en is aan God onderdanig en ook aan God verantwoording verschuldigd en dient het volk. Vandaar dat die officiële uitdrukking nog altijd luidt ongeveer, wij Beatrix, koningin der Nederlanden, of de Nederlanders, heeft ze in de praktijk niet zo heel veel te vertellen, maar goed, dat mag ik er allemaal niet bij zeggen natuurlijk. Want echt, met alle respect zeg ik het, wij koningin, wij Beatrix, koningin der Nederlanden, en dan? Bij de gratie Gods. Hebben u dat? Dus van Gods wegen. De term betekent dat na de genade die haar gegeven is, mag ze koningin wezen. Daar komt het op neer. Ja, of dat nou 100% zo van toepassing is op de omstandigheden als zodanig. Ja, dat weet ik niet, maar het is gewoon het fundamentele beginsel, het Bijbelse beginsel. Daarna kun je nog altijd vragen of zij, haar koninklijke hoogheid, of haar majesteit moet je zeggen geloof ik, of haar majesteit naar Bijbelse maatstaven eigenlijk wel koningin is. Maar ja, dat staat hier nou niet ter discussie. Waar het over gaat, is over de Bijbelse beginselen. Hebben jullie dat tot zover? Overheid staat in dienst van God. En ook als wij tot geloof komen en onttrokken worden aan de wereld, wil het niet zeggen dat we ineens niet meer onderdanig zouden zijn aan die menselijke overheid. Dat blijft gewoon zo, zolang wij in het vlees zijn. En het staat niet alleen hier, maar we kunnen het ook nog tegenkomen in, kijk even of er hierbij staat, inderdaad in Titus 3 vers 1 en in 1 Petrus 2 en in Timotheus worden trouwens ook nog een keer genoemd. Precies hetzelfde. Dat wij als gelovigen onderdanig zouden zijn aan de overheid. Gehoorzaamheid zijn we fundamenteel verschuldigd. Alleen dat woord staat er nooit in dat verband. En er is een goede reden voor, omdat men nou eenmaal, wij in elk geval goden, meer gehoorzaam zouden zijn dan de mensen. Maar niettemin zouden we onderdanig zijn. Die kent u toch, hè? En als u het verschil niet weet tussen onderdanigheid en gehoorzaamheid, dan moet u het even nalezen in Handelingen, waar Petrus en Johannes ter verantwoording werden geroepen door, laten we zeggen, de Joodse overheid als zodanig. En die zei tot hen, jullie mogen niet meer spreken in de naam van die Jezus. En toen zei Petrus, hij zei niet, ik heb met jullie niks te maken, want ik ben buiten de lege plaats en verlost uit deze wereld, ik hoor niet bij de wereld. En ik hoor ook dus niet onder jullie jurisdictie. Dictie, ja. Onder jullie jurisdictie, dat zei hij niet. Hij zei alleen, wij kunnen niet laten te spreken in die naam. Met alle consequenties van dien. Hij zegt, wij kunnen ons daar niet aan onderwerpen. Zie? Maar hij zegt niet, je hebt er niks over te zeggen. Hij zei alleen, ja, dat zal niet lukken. Vermakelijk is trouwens ook, als u mij vraagt, dat hij niet zei, ja, wij moeten daar nou eenmaal over spreken, want we hebben een andere opdrachtgever. We hebben immers de grote opdracht meegekregen. De school hadden ze ook gevolgd waarschijnlijk. Dat schiet je dan te binnen, nietwaar? Want wij moeten dat. Wij hebben de grote zendingsopdracht. De Heer heeft tot ons gezegd, en het was ook zo, de Heer had tot hen gezegd, gij zult mijn getuigen zijn, enzovoort. Zei meer tot hun dan tot ons uiteindelijk. Hè? Maar zij zeiden dat niet. Ze zeiden gewoon, wij kunnen niet laten te spreken. Waaruit ik dus ook altijd maar meteen concludeer dat de uitdrukking, gij zult mijn getuigen zijn, dus geen opdracht was. Maar de vaststelling van een feit. Hebben jullie? En datzelfde feit wordt door Petrus in Handelingen 4 ook vastgesteld. Wij kunnen niet laten te spreken. Vaststelling van een feit. En niet de uitvoering van een opdracht. Laat hem goed tot u doordringen. Als het goed is, mijn Bijbel zegt het ook, als het hart ermee vol is, dan loopt de stroom de mond ermee over. De woorden komen uit dat gevulde hart. En als men vervuld wordt met de geest, begint men te spreken. De woorden Gods, zo werkt dat nu eenmaal. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat het nou eenmaal zo werkt. Dat is organisme, dat is een levend beginsel, enzovoorts. Zie? Maar het laat onverlet dat wij als gelovigen onderworpen zou zijn aan de overheid. Dat neemt heel wat problemen trouwens uit het leven weg. En misschien moet ik toch die andere schriftplaatsen er even naast leggen. In elk geval die uit Timotheus, als ik hem zo snel kan vinden. Dat is in 1 Timotheus 2, waar dan staat in 1 Timotheus 2 vers 1, ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbidding en dankzegging. Dat zijn vier synoniemen overigens, maar dus wel met grote nadruk. Hè? Voor alle mensen, voor koningen namelijk en allen die in hoogheid zijn, nou ja, of onze koningin naar Bijbelse maatstaven koningin is in haar functie, dat weet ik niet zeker, maar in hoogheid is ze wel. Dus vooruit maar weer, hè. Dus voor koningen en allen die in hoogheid zijn, en let op wat er dan staat, hè. Waarom moet dat? Waarom zouden wij daarvoor bidden? Opdat wij, en niet opdat zij. Want wij zijn niet van de wereld. En het gaat ook niet over de wereld. Het gebed is weliswaar voor een menselijke overheid, dat is de wereld, maar het doel is opdat wij, En hoe met die wereld verder zit, daar wordt niet over gesproken. Opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid, want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. De bedoeling is dat wij een gerust en stil leven zouden mogen leiden, zouden kunnen leiden. En het blijkt dat de menselijke overheid, die ordinantie gods, die dienaressen gods, daar wel degelijk een belangrijke functie in vervult. Toch? En daarom staat er dat gedaan wordt smeking, gebeden, voorbidding en dankzegging enzovoort. Daarna kan ik het nooit nalaten om toch een relativerende opmerking erbij te maken. Want je kunt natuurlijk gewoon voor jezelf de vraag stellen, waarom ook niet, dat is niet verboden. Je kunt gewoon de vraag stellen en hebben die gebeden een beetje, hebben die wat geholpen in de tijd. In de dagen van Paulus, Timotheus, Ja, hier zweeg de spreker stil. Hè? Want wat moet je daarop zeggen? Zullen we zeggen dat ze misschien te weinig gebeden hebben voor de overheid dan? En dat eeuwenlang? Je kan het je haast niet voorstellen. Want in die eerste eeuwen van het christendom werden natuurlijk gelovigen per definitie verdrukt. Vervolgd. Dat zijn de zwakke termen daarvoor. Hadden zij een gerust en stil leven? Absoluut niet. Toch? Hebben ze dan te weinig gebeden? Of wat? Nou ja, het antwoord is natuurlijk dat er nog wel meer aan de hand is en ook was dan alleen de kwestie van die overheid enzovoort. Er waren nog wel meer dingen aan de orde. Ook binnen het christendom trouwens. Want te denken dat het daar allemaal koek en ei was, ja, dat is ook een misverstand, hè. Mijn grootvader van vaders kant, die dus net zo heet als ik, nou ja, ik heet net als hij, die verdiepte zich, die kwam uit de reformatorische kerk, maar als jongen kwam hij daar al uit trouwens, na het lezen van de werken van Isaac da Costa. Die er trouwens wel in bleef, maar mijn grootvader dan niet. En die heeft zich daarna uitgebreid verdiept, niet alleen in de Bijbel, maar ook in de geschriften van de oude kerkvaders, om zo te zeggen. En als je dat zou willen doen, als je daarin verdiept, dan kom je er vanzelf achter dat het ook allemaal haat en nijd was en onderlinge strijd en partijschappen en ik ben van die en ik ben van die en men stond elkaar zelfs ook naar het leven. En of dan een gebed voor de overheid, of dat men een gerust en stil leven zou hebben, of dat dan nog zo zinnig is, zo passend is, ja, dat vraag je dan ook af. Niet dat ik daar een uitspraak over zou willen doen. Helemaal niet, zij verder van mij trouwens. Maar het neemt niet weg dat hier in 1 Timotheus 2 dan toch het beginsel naar voren wordt gebracht, zoals ook in Romeinen 13. Misschien kent u mijn uitspraak, die luidt: wij zouden als kinderen als eerst ons aardse, gewone, oude, natuurlijke, vleeselijke leven op orde brengen. En met orde bedoel ik ook inderdaad orde. Daar zouden bepaalde beginselen zijn volgens welke wij leven. Dat is, we hoeven niet elke dag weer opnieuw te regelen, zal ik maar zeggen. We zouden dat op orde hebben en dat is de basis voor ons geestelijk leven. Het gaat niet om dat oude leven, maar we zouden het wel eerst op orde hebben, anders zit het ons in de weg. Als je gerust en stil leven wil hebben, moet het op orde zijn. Nou ja, goed, als de samenleving laten we zeggen, wat onstuimig is, al of niet door de schuld van de overheid, dan komt het met dat gerust en stil leven dus niet goed. En dat is dus ook slecht voor ons geestelijk leven uiteraard. Geestelijk leven veronderstelt dat het oude leven als zodanig op orde is, zodat men van daaruit, zonder daar specifieke zorgen over te hebben in het bijzonder, zodat men van daaruit de Heer kan dienen en zich daarop kan richten, want dat is de bedoeling. Want geestelijk leven is net zo goed een zichtbaar leven, is gewoon onze levenswandel. Geestelijk leven bestaat niet uit een potje mediteren of zo. Geestelijk leven bestaat uit dat we inderdaad in de praktijk onze lichamen beschikbaar gesteld hebben en laten gebruiken door de Heer. Dat is geestelijk leven, namelijk leven vanuit de geest. En de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, die zich uitdrukt natuurlijk in ons dagelijkse levenswandel. Maar tot geestelijk leven in de praktijk komt men nauwelijks als het niet is dat aardse leven, het leven dus eigenlijk van de natuurlijke mens, van het lichaam zo je wilt, op orde is. En hoe krijg je dat op orde? Punt 1, hoofdstuk 12 vers 1, we stellen ons lichaam ter beschikking aan de Heer, tot levend heilig God welbehagelijk offer. En daarna, punt 2, dan wel volgende hoofdstuk, laten we het zo dan maar zeggen, volgende hoofdstuk. Men zou onderdanig zijn aan de menselijke overheid. Dat is wat God van ons verwacht. En daarna willen wij er wat aan afdoen en vragen ons dan af, hoe ver strekt dat? En iemand zegt dan, nou niet zo heel ver, gedwongen door de omstandigheden, of gedwongen of niet door de omstandigheden, doet er ook niet toe. Maar fundamenteel, het strekt heel ver, natuurlijk wel. Dus wat er staat, daar begint het mee, dat is de basis. Zie? Daar moeten wij dan misschien wat concessies in doen. Dat is het hele leven een kwestie van concessies doen. Ook het geestelijk leven is dat feitelijk. Wij worden altijd beperkt door omstandigheden. En we worden ook beperkt doordat we nou eenmaal leden zijn van één lichaam. Dat is een beperking. We zijn wel vrij, maar we dragen verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid legt dus toch beperkingen op. Zie? Vandaar dat men filosofeert en zegt, echte vrijheid bestaat niet. Nou ja, dat is dan ook eigenlijk zo. Maar de formulering is hoogst ongelukkig, omdat je natuurlijk vrij bent om te kiezen voor een beperking. En dat is wat wij gedaan hebben als kinderen Gods. We hebben ervoor gekozen, in alle vrijheid, om onze levens te geven aan en dus te beperken tot de dienst aan God. Zo goed als de Heer Jezus vrij is, maar niettemin heeft hij zich beperkt tot, dan wel heeft zich overgegeven aan of voor de gemeente. Dat geldt voor ons uiteraard ook. Maar daarvoor is het nodig dat men eerst die aardse zaken op orde heeft. Want een leven dat niet onderdanig is aan de overheid, fundamenteel niet, verkeert altijd in chaos. En altijd in een positie van strijd. Vandaar mijn aanbeveling altijd om je niet met de politiek te bemoeien. Dat is altijd strijd, dat is per definitie strijd. Kan niet missen, dat is een wedstrijd touwtrekken per definitie. En dat is niet aan ons, dat is niet voor ons bestemd. En daar hebben we ook onwissel geld voor, want je kunt zeggen, ja, maar het is nuttig, want we moeten toch zorgen dat we een beetje rust krijgen in de maatschappij en de wil ik aan bijdragen. Dan zeg ik, oké, als je denkt dat moet, prima. Het is niet verboden. Maar regel 1 lijkt me toch, blijf er verre van. We hebben een andere doelstelling. Zie? Nou goed. Kortom, vers 1 tot en met 7 van Romeinen 13 grijpt gewoon terug op wat we zouden noemen de tweede bedeling, de bedeling van het menselijk bestuur, want daar gaat het over, dat God, die is niet opgeheven. En werd ook voor ons niet opgeheven, wordt voor ons niet een uitzondering gemaakt, omdat we nou eenmaal kinderen Gods geworden zijn. Integendeel, je mag juist van kinderen Gods verwachten dat ze zich aan die regels houden in het algemeen. En dat is wat eerst gezegd wordt. En daarna staat er vanaf vers 8, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. En die term schuldig zijn komt uit de vorige zin, uit het voorgaande vers eigenlijk. Geef dan aan ieder wat gij schuldig zijt. Want ook in de samenleving als zodanig hebben wij verantwoordelijkheden uiteraard. Dat blijft ook zo. Nou goed. Dat zijn we dus schuldig. Maar daarna staat er, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want, en daarmee sluit de apostel trouwens weer gewoon aan bij die pericoop van daarvoor, die van hoofdstuk 12 vers 9 tot 21 Waar trouwens in mijn Bijbel boven staat, onderlinge liefde. Daar gaat het om liefde, namelijk gemeenschap, namelijk dienstbaarheid aan elkaar. Dat zou kenmerkend zijn voor ons doen en laten. Voor onze levenswandel als zodanig. Waarna bovendien ook gezegd wordt in vers 8, want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. En dan komt er een schriftgedeelte wat slecht begrepen wordt. Het wordt vaak helemaal andersom uitgelegd, maar ja, dat overkomt wel meer bijbelgedeelten overigens. Maar de apostel zegt dan, want kijk, al die geboden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren, en al die andere geboden, hij zegt, men kan ze samenvatten in maar één gebod. Dat is ook algemeen bekend bij degenen die onder de wet menen te moeten leven. Zij kennen de hoofdsom der wet, want de term staat hier, de hoofdsom. En je weet wat een hoofdsom is, hè? Dat is het resultaat van alle berekening. En van alle optellingen. En aftrekkingen, vermenigvuldigen en delen. De hoofdsom, de uitkomst van de rekensom is: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Dat is de essentie van de wet. Zie, daar komt het op neer. En hoe je dat zou doen, nou ja, komt tot uitdrukking eigenlijk in al die aspecten van de wet. De Mozaïsche wet wel te verstaan. Begrijpt u de apostel vooral niet verkeerd. Hij zegt niet dat we onder de wet zouden leven. Hij zegt ook niet, nou ja, al die geboden zijn er wat veel, weet je wat. We houden maar één over, laten we het houden op maar één gebod. En dat is niet eens één van de tien. Want er staat heel ergens anders in het Oude Testament. Laten we het houden bij één, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, enzovoorts. Hij zegt niet dat het zo werkt. Hij zegt dat wij als kinderen gods elkander zouden lief hebben, was de bedoeling. Het was trouwens ook mogelijk. Want als die gezindheid, het gevoelen van Christus in ons is, dan mag het ook niet zo moeilijk zijn. Maar hij stelt gewoon vast dat wat de wet niet kon bewerkstelligen, wordt nu alsnog bewerkstelligd door de genade. Het is het resultaat van de heerschappij der genade dat we elkander lief hebben. Hebben we dat? Dat we elkanders tekortkomingen zonder overtredingen, wat het maar was, over het hoofd kunnen zien, enzovoorts. Dat is wat geleerd wordt. En het is een verdere uitwerking van wat de apostel in Romeinen 8 vers 2 of 3, wat was het, al schreef. Hè? Wat der wet onmogelijk was, dat heeft God, enzovoorts. Dat wil zeggen, het doel wordt bereikt, maar niet via de wet, maar via het tegenovergestelde daarvan. En dat zouden wij weten. Dat is mogelijk. Elkander lief hebben. Dat is onze eerste roeping. Dat is waarover gesproken werd meteen reeds in het voorgaande hoofdstuk. Dat is waarover gesproken wordt trouwens ook meteen in Efeze. Als we daar in hoofdstuk 4 terecht zijn bij wat we dan maar weer noemen de praktische toepassing van de brief. Wij zouden ons benaastigen om die geestelijke eenheid, liefde, om de geestelijke eenheid, gemeenschap, te bewaren enzovoorts. En er is zelfs een hele brief waarvan je kunt zeggen dat hij eigenlijk geen ander onderwerp heeft. Namelijk de eerste brief van Johannes. Wij zouden namelijk de broeders lief hebben, heet dat, hè? Elkander lief hebben. En daartussendoor lezen we het vele malen. Want daar gaat het feitelijk om. En dus elkander dienen. En hier wordt vastgesteld, dat is te beschouwen als vervulling der wet. Zie je? Maar niet als resultaat van de wet, maar als resultaat van de heerschappij der genade en de troon der genade. De heerschappij der genade die trouwens al genoemd is en besproken is in hoofdstuk 5 en 6. Waar bovendien in hoofdstuk 6 staat dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En het is dus hetzelfde onderwerp als hier in hoofdstuk 12. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En hier wordt gezegd, we zouden onze lichamen stellen tot levend offer. En opnieuw gaat het dus over de werking, de heerschappij van de genade. En bovendien al die dingen die hier genoemd worden, worden elders beschouwd als vrucht van de geest. En als zodanig benoemd. Zie. Kortom, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Daarna komt dus die lange tussenzin vanaf halverwege vers 8 en dan vers 9. En dan komt vers 10. De liefde doet de naaste geen kwaad. Die sluit dus aan op de eerste helft van vers 8. Zet niemand iets schuldig dan een ander liefde hebben. De liefde doet de naaste geen kwaad. De liefde is de vervulling der wet. En de wet zegt dat je de naaste geen kwaad moet doen. En dat soort zaken meer. Maar hij zegt niet, en dus zeg ik maar eens nog maar eens uitdrukkelijk dat wij onder de wet leven. Integendeel, hij zegt, dit zeg ik, vers 11 te meer, dewijl wij de gelegenheid destijds weten. En gelegenheid destijds is hetzelfde. Gelegenheid is de tijd en de tijd is de gelegenheid. Want tijd in zichzelf is gewoon flauwekul, hè. Wat is nou tijd? Voel voor filosoof tijd. En als je iets zodanig wil formuleren dat niemand er meer wat van begrijpt, gebruik je het woord tijd erbij. Hè? Zeg maar van, ja, maar dit of dit is uit de tijd. Dit kan in deze tijd niet meer. En ze waren niet. Hoezo niet? Welke tijd heb je het over? Waar heb je het over? Je hebt het niet over tijd. Je hebt het over omstandigheden. En dus over gelegenheden. Dat is de betekenis van het woord. Er is een tijd om te... En er is een tijd om te... Precies, het tegenovergestelde. Waaruit je maar weer ziet dat het woord tijd eigenlijk gewoon betekent de gelegenheid, namelijk de omstandigheid. Het heeft met de klok nauwelijks iets van doen. Alleen met het voortschrijden der klok veranderen de omstandigheden. Naarmate de tijd voortschrijdt, veranderen de omstandigheden. En een van de misverstanden van onze tijd is dat naarmate de tijd voortschrijdt, schrijden de omstandigheden voort. En dat noemt men dus per definitie vooruitgang, met geen andere argumenten dat de klok nu eenmaal vooruit loopt. En het dringt dikwijls niet door dat wij van doen hebben met achteruitgang, terwijl de klok vooruit loopt. Ja, dat is moeilijk, hè. Denk er maar eens een poosje over na. Maar daar komt het misverstand vandaan, dat alle verandering vooruitgang is. Maar redeneert het officieel, hè, onderbouwd door de leer van evolutie en al dat soort dingen meer. Maar het zou tot u doordringen dat niet tijd, daar gaat het niet om. Het gaat om gelegenheid, omstandigheden. En die veranderen en meestal ten kwade. Nee, ik zag gisteren geloof ik, of gisteren zag ik die tentmasten liggen, die tentpalen. En toen dacht ik, nou, tegen de tijd dat we ze weer gaan gebruiken, zal er in ieder geval meer roest op zitten. Er verandert toch wat en nooit ten goede. Heb je dat? Ja, of je moet er iets aan doen, bewust. Maar het gaat altijd van je weg. Je parkeert je caravan aan het eind van de zomer, zal ik maar zeggen. En ik vraag me altijd af, hoe zal hij eruit zien als ik hem van het voorjaar weer tevoorschijn haal? Ik heb de moed niet om halverwege de winter te gaan kijken. Echt niet? Wel, want misschien moet je dan hard aan het werk ineens. Want het gaat achteruit, zo zonder meer. Er is geen vooruit, er is achteruitgang. Goed, nou ja, dit ter illustratie van het begrip tijd. Tijd is niet tijd, tijd is gelegenheid. Hè? Daarom lees je de uitdrukking dus ook meteen zo. Wij weten de gelegenheid destijds. Het is trouwens leuk om ernaast te leggen 1 Thessalonicenzen 5. Maar aangaande de tijden en gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel. Tijden, ja, gelegenheden. Maar tijd, dat betekent eigenlijk niks. Tijd is een waanidee, zeggen sommige filosofen dan ook. Niet dat ik dat beweer. Ik laat ze maar rustig doorredeneren. Ik heb er verder geen boodschap aan. Maar tijd is een heel relatief begrip, hoor. Maar omstandigheden kennen we. En in welke omstandigheden leven wij? De vraag is niet welk jaartal is het. Dan zeg maar, ja, maar dat kan niet meer in de 21ste eeuw. Waarom kan dat niet in de 21ste eeuw? Als het in de 20ste kan, kan het in de 21ste ook. De omstandigheden weten niet welk jaartal het is. Toch? In welke tijd leven wij? De vraag is dus, in welke gelegenheid leven wij? Wat zijn zo de omstandigheden? En dat staat erachter. Het is nu de uren dat wij uit de slaap opwaken. Welke slaap? Wel, de slaap des doods eigenlijk, waarin heel de wereld verkeert. Want sinds de eerste komst van Christus, immers, want ik ga ervan uit dat u dat weet, sinds de eerste komst van Christus is het nacht geworden. Het werd aangekondigd, in elk geval in het Johannesevangelie. De nacht zou komen. Ik schreef wel eens het advies. Als je nou het Johannesevangelie wil bestuderen, dan moet je eens uitzoeken die zeven nachten die daarin voorkomen. Heel het Johannesevangelie is geformeerd, geconstrueerd om zo te zeggen, rondom zeven nachten. Waaronder van tot Jezus kwam Nicodemus bij nacht enzovoort. Hè? Dat soort zaken. Hè? Nachten, ja. Want het idee is dat de Heer weliswaar het licht der wereld was, maar het zou uit de wereld verdwijnen en er zou de nacht komen waarin niemand werken kan. Kan men dan in de nacht niet werken? Jawel, maar er komt niks van terecht als het donker is. En dat is de situatie van de wereld, van de mensheid, die wel wat doet, maar het is nacht, dat wil zeggen, er komt niks van terecht. De wereld verkeert immers in duisternis. Maar goed, het was Romeinen 1 eigenlijk. En daarmee onder het oordeel Gods. Het is niet voor niks dat we daarna spreken over de duistere middeleeuwen. Het diepst van de nacht. En misschien is het nu nog wel nog duisterder, is dat goed woord? Duisterder dan in die middeleeuwen, dat denk ik soms. Ons is natuurlijk van alles verteld over die duistere middeleeuwen vanuit het idee dat wij de producten zijn van de verlichting en de renaissance en hoe het allemaal heet mag. Maar soms krijg ik de indruk dat de duisternis onder de mensheid, met name hier in het Westen, nog veel groter is dan in de dagen van de middeleeuwen. Maar goed, misschien ben ik abuis, ik kan het niet met elkaar vergelijken. Hè? Maar de duisternis en het bijgeloof vooral is natuurlijk verschrikkelijk groot. Hè? Ook in onze dagen. Maar ja, dat is het kenmerken voor onze bedeling, dus waar heb ik het over? Maar het is de uren, het is nu de uren, dat wij uit de slaap opwaken. Letterlijk, dat het de uren is dat wij nu, inmiddels, weet u nog, na al wat vooraf ging, dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij geloofd hebben. De vertalers hebben het woord eerst ertussen gevoegd, maar het lijkt mij dat we hier van doen hebben met de aanhaling van dat schriftgedeelte uit Jesaja 60. Dat bekende gedeelte, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren zal over u opgaan, want duisternis zal de volken bedekken en donkerheid, de aarde of wat er maar staat, maar over u zal de Heren opgaan. Hebben we die nog? Een uitspraak over onze tegenwoordige bedeling. Ik zoek hem volledigheidshalve toch maar even op. Want ja, ik kan wel net doen alsof iedereen het uit zijn hoofd kent, maar dat is dan toch dikwijls niet zo. Maar in Jesaja 60 staat dat, hè. Maak u op. En u weet wat dat betekent. Sta op. Vaste uitdrukking in het Hebreeuws van het Oude Testament. Maak u op. Word verlicht, dat wil zeggen, kom in het licht. De Bereinde versie luidt, word wakker, het zonnetje is al op. Maar meer van het lied ben ik vergeten hoor. Maar die eerste regel ken ik nog, waaruit je maar weer ziet. Als je een lied wil schrijven, moet je zorgen dat je een goed, memorabele heet dat, een goed te onthouden eerste regel hebt. Dat is essentieel, hè? Als ik er eens wat van mag zeggen dan. Toch? De eerste regel moet meteen raak zijn, die onthoud je namelijk. Mag ook die eerste regel van het refrein zijn, broeder, ja, denk ik. En daarna is alles voor eigen risico. Maak u op, word wakker, het zonnetje is al op. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt. En toen werden de vertalers ook wakker en schreven, of de vertalers wie het maar waren, en schreven het woord licht, maar ineens met een hoofdletter. Terecht. Uw licht komt, namelijk de heerlijkheid, want heerlijkheid is een synoniem voor licht. Onder andere. Maar als je over heerlijkheid leest, lees je over licht. En nog zo wat, maar licht is natuurlijk een woord. U weet wat licht is? Licht is een heel brede term. Wat is licht? Moet je gewoon uit het hoofd weten hoor. Wat is licht? Ja, het is niet verkeerd broeder, maar het is toch maar nauwelijks voldoende hoor. Al wat openbaar maakt uit uit Efeze 5. Nee, dat ik aarzel is, omdat in me tegelijkertijd te binnen schiet dat dit schriftgedeelte in Efeze 5 ook daadwerkelijk wordt aangehaald. en het commentaar al wat openbaar maakt is licht, is dus commentaar op dit vers. Drink nou pas stop me door. Maar goed, misschien lees ik me zo dan even, hè. Maar er staat, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, en namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Het zal de zon moeten zijn, maar de termen die gebruikt worden voor het opgaan van de zon, worden hier gebruikt voor het opgaan van het licht van het nieuwe verbond, namelijk van de heerlijkheid des Heren, daarmee duidend op een verheerlijkte Christus. En dus, sta op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken. En dat is het probleem eigenlijk. Wij kijken om ons heen. Wij bezien de aarde, dan wel de volken uit de rest van de zin. En stellen vast, men is in duisternis. Dat wisten we als kind nog niet, ik tenminste niet. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je daarachter komt. Hoe duister het is. Hè? Zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid zal de volken bedekken, maar of toch over u zal de Heere opgaan. Zal de zon opgaan. Over u zal het dag worden. Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Heb je dat? En de heidenen zullen ooit en een keer tot uw licht gaan. En de koningen zullen gaan tot de glans die aan u of over u is opgegaan. Dat is ook zo. Dat is tot op zekere hoogte al in vervulling in onze tegenwoordige tijd. Het zal 100% in vervulling gaan na de opname van de gemeente uiteraard. Want de wederkomst van Christus, kortom zijn openbaring in heerlijkheid, houdt in onze openbaring met hem in heerlijkheid, Colossense 3. En als de volkende mensheid zich bekeren zal tot de Heere, dan is het een bekering tot de Heer en zijn gemeente. Vergis u maar niet hoor. Men komt tot de Messias, maar de Messias is de Heer Jezus, inclusief zijn lichaam. En wat ons in onze dagen niet gegeven is, wordt ons in de toekomst wel gegeven, dat via de gemeente de naam des Heeren zal groot gemaakt worden in de wereld. Dat is nu nog maar bij enigen uit hen, met dank voor de uitdrukking uit Romeinen 11 bijvoorbeeld, maar in de toekomst geldt het voor geheel de mensheid. Nou ja, voor wat er van over is, logischerwijze, want heel de mensheid bestaat slechts uit degenen die over zijn, hè? Nu ook. Hè? En dat zeg ik weer vanwege al die misverstanden van een leer van alverzoening natuurlijk, dus ik ben weer alert en ik zeg het er maar weer eens bij hoe het zit. Maar vooruit, hè. Maar wat hier aangekondigd wordt, is het aanbreken van het nieuwe verbond en feitelijk deze gemeentelijke bedeling. Daar komt het op neer. En dat is wat Paulus in Romeinen 13 dus zegt. Wij weten de gelegenheid des tijds, namelijk dat het de ure is dat wij nu, inmiddels, dat is 600-700 jaar na Jesaja, en nu nog later natuurlijk, dat wij eindelijk uit de slaap opwaken nu het nieuwe verbond is aangebroken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij geloofd hebben. Het Joodse volk, de Joden in oud-testamentische tijden enzovoorts. Het nieuwe verbond is aangebroken en daarmee is de zaligheid veel dichterbij gekomen. Het is dag geworden. Dat staat er dus ook in vers 12, volgende vers. De nacht is voorbij gegaan, de dag is nabij gekomen. Maar u wordt geacht te weten dat de uitdrukking nabij gekomen in de Statenvertaling de betekenis heeft van de dag is aangebroken, is begonnen. Je vindt de uitdrukking ook in Efeze 2, dat zeg ik ter illustratie, in Efeze 2, gij die eertijds heidenen waart, gij die eertijds verre waart, zijt nu nabij gekomen. Maar nabij wil niet zeggen in de buurt, nabij wil zeggen men heeft er deel aan. Dan hoort men erbij. Is men niet erbij in de buurt, zo van ik stond erbij en ik keek ernaar, maar hoort men erbij om zo te zeggen, wat ook een vreemde uitdrukking is, maar vooruit. Hè? En in hoe luidt die uitdrukking ook alweer in 2 Thessalonicense? Die moet ik ook altijd uitleggen. Daar staat in, dat is een iets andere uitdrukking, maar het is 2 Thessalonicense 2, vers 2. Alsof de dag van Christus, maar er staat dag des Heren overigens, alsof de dag des Heren aanstaande waren. Maar dat betekent niet dat hij binnenkort zal aanbreken, betekent dat hij al aangebroken is. In de uitdrukking, hè? Dat is niet zo dat hij al aangebroken is, maar dat is wat de apostel zegt. alsof de dag des heren al aanstond. En u weet, als de radio aanstaat, dan staat hij er niet aan, maar dan speelt hij. En of het je dan aanstaat, is maar weer een ander ding, hè. Maar aanstaande wil niet, als de radio aanstaat, wil niet zeggen hij is in de buurt. Het wil zeggen hij functioneert. En zo is het maar net. We zouden die termen kennen. En als de dag nabij is gekomen uit Romeinen 13 vers 12, betekent het niet dat het nog een tijdje te gaan is en dan breekt de dag aan, maar het betekent juist dat de dag reeds aangebroken is. Zie? En dus, omdat het dag is, omdat het licht is, staat er, laat ons dan afleggen, je pyjama, afleggen is immers een kleed, uitdoen, het uitkleden, dat heet afleggen in de Statenvertaling. Meestal lees je dan, laat ons dan afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, enzovoort. Maar de verwijzing is naar de nachtkleding die men geacht werd te dragen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen, eveneens kleed, de wapenen, dan wel werken, dan wel gereedschappen, des lichts. En dus laat ons als in de dag, want zo hoort het er in de dag uit te zien, met ere, eervol wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid. Dat zijn de dingen die worden des nachts gedaan, zal ik maar zeggen. Zie? Maar het is dag. Dus doet dus aan de Heere Jezus Christus. En wat eerst heet wapenen des lichts in vers 12, heet in vers 14 dus meteen Christus, de Heere Jezus Christus. Doet aan de Heere Jezus Christus. Doet de nieuwe mens aan. Dat is de wapenen des lichts. En aan de andere kant, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dat is altijd de ellende, de begeerlijkheden van het vlees. En wij die onder genade leven, hebben altijd een excuus om daaraan toe te geven, onder het motto, het mag, maar in werkelijkheid is dat wettelijk, wettisch denken. Het mag. En waarom mag het? Omdat we vrij zijn van de wet. Maar de hele redenering is wet. Het mag. Het gaat niet om of het mag. Het gaat erom of het nuttig is. Het gaat erom of het tot eer van God is. Zie? En de verzorging van het vlees werkt altijd zodanig, werkt net als de wet, namelijk de verzorging van het vlees activeert het vlees en dan gaat het met de mensen, met de gelovigen, dus volstrekt de verkeerde kant op. En dus laat ons aandoen die nieuwe mens. En u begrijpt dat als we hier zijn in het laatste vers van hoofdstuk 13, dan zijn we eigenlijk weer gewoon bij het eerste vers van hoofdstuk 12. Want doe aan die nieuwe mens. Houd in de praktijk in dat men dus die oude mens of wat er van over is, het lichaam, aan hem onderdanig, ondergeschikt maakt. Aan hem ter beschikking stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Verder, het zou duidelijk zijn dat hier over de gemeente gesproken wordt, maar in werkelijkheid gaat nooit over gemeente als een collectief. Dat is te vaag. Waar het over gaat, is over de individuele leden van de gemeente, want die leden hebben een verantwoordelijkheid in die gemeente. En tot hen wordt gezegd, onderwerp je aan de overheid, dus regel 1 en regel 2 is, doe die nieuwe mens aan, het is dag. We zijn open en zichtbaar voor de Heer. We zijn getrokken uit die vloek van de duisternis. Het is dag en er valt inderdaad wat te doen. Want de nacht komt waarin niemand werken kan. Maar de dag, in die dag zouden wij wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En daartoe zouden wij ons aan de Heer ter beschikking stellen. En toen gingen wij eerst pauzeren. Wij waren bij die uitspraken over de nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Namelijk, het is tijd dat wij uit de slaap opwaken. Ontleend aan Jesaja hoofdstuk 60. Maar dat is precies wat ook aangehaald wordt in Efeze hoofdstuk 5. Die zoek ik nu dan alsnog even op. Want daar staat eerst in vers 13 van Efeze 5, maar al deze dingen die in de bovenstaande verzen genoemd worden, namelijk de onvruchtbare werken der duisternis uit vers 11, Al deze dingen, vers 13, door het licht bestraft zijnde, want dan worden die dingen aan de dag gebracht, dat wil zeggen, ze worden door de dag verklaard en van het licht bestraft. Al deze dingen van het licht bestraft zijnde, worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Daar komt die definitie van licht vandaan. En er staat er meteen achteraan. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En dat is de Nieuwtestamentische variant van de woorden uit Jesaja hoofdstuk 60. Ik mis dat altijd, want het had er natuurlijk gewoon bij moeten staan in een tekstverwijzing. Er staat er niet bij, maar niettemin is het dat wel. Alleen het is meteen de verklaring van die tekst uit Jesaja 60. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Maak u op, wordt verlicht. Want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En hier staat meteen, en Christus zal over u lichten. Zodat je meteen weet dat de heerlijkheid des Heren in het Oude Testament een aanduiding is van Christus. De opgestane namelijk. En hier gaat het precies zo verder. Zie dan toe hoe gij voorzichtiglijk wandelt. Die uitdrukking vind ik altijd mooi. Voorzichtig, want er valt wat te zien, hè? Het is dag. Hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijze, maar als wijze, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Kortom, zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Dat zal ons terugbrengen in, of naar Romeinen 12, vers 2. Namelijk, wij zouden proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Het gaat dus wel degelijk over precies hetzelfde. En waar Romeinen 13... in vers 13 vervolgt met laat ons in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen, et cetera, staat er hier meteen, er wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen en psalmende de Heer in uw hart. Dat staat ook trouwens in Romeinen, maar daar kom ik straks misschien nog even op terug, want ik lees dan ook maar, omdat we nu toch bezig zijn, 1 Thessalonicenzen 5. Dat staat er wel bij vermeld in mijn Bijbel trouwens. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Want daar wordt eveneens dit schriftgedeelte uit Jesaja 60 vanaf vers 1 geciteerd. Waar immers in 1 Thessalonicenzen 5 de dag des Heren wordt aangekondigd. Plotseling. Maar er staat in vers 4, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts, kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, nog der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs enzovoort. En dat, hier vind je dus precies dezelfde gedachtegang als in Romeinen en als in Efeze. Namelijk dat wij in de dag leven en wandelen en daarin vrucht zouden dragen. Ik heb hem net niet gelezen, maar in Efeze 5 was ook sprake van de vrucht des lichts. Dat was een paar versen eerder. Er staat vrucht van de geest, maar het is de vrucht des lichts, zoals het daar geformuleerd. Maar in alle gevallen gaat het om de toepassing van deze verse uit Jesaja, waarin de wereld in duisternis geacht wordt te zijn, maar wij wandelen in het licht. En de korte toepassing, de meest korte toepassing van die woorden, vind ik althans, naar mijn idee, in 1 Petrus hoofdstuk 2, waar staat, gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, weet u wel. 1 Petrus 2, dat was vers 10. Maar in vers 9 staat, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Het woord tempel staat hier niet. Maar het staat ongeveer in vers 5, want daar heet het, wij zijn een geestelijk huis. Een heilig priesterdom, en dat is dus inderdaad een tempel. En maar in vers 9 staat, wij zijn zo'n koninklijk priesterdom, opdat gij zoudt verkondigen, en ik denk dat de apostel bedoelt niet alleen met de lippen, maar gewoon in heel het leven. U weet wel, dat is het beginsel wat ik u ook wel eens voorgehouden heb. Er wordt gesproken over de mond, de tong, de keel, de lippen, maar Dat zijn de meest voor de hand liggende lichaamsdelen. Ze zijn nodig voor het spreken. Maar daarachter volgen meteen alle andere lichaamsdelen. Om zo te zeggen. Alleen die worden genoemd, maar ter aanduiding van het geheel. En dat is hier denk ik ook zo. Opdat gij zou het verkondigen. Maar niet alleen met de mond, maar gewoon in heel ons leven. In heel onze levenswandel uiteraard. Opdat gij zou het verkondigen, de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ik houd het erop dat die uitdrukking eveneens ontleend is aan Jesaja 60, maar nu een heel stuk korter. Goed, ik laat die gedachtegang nu los en ik neem weer de draad op in Romeinen, waar wij dan, als we de uiteenzetting vervolgen, terechtkomen in hoofdstuk 14 en 15. En dat is meteen het slot van de uiteenzetting. Want vanaf halverwege hoofdstuk 15... is de apostel de brief aan het afsluiten, om zo te zeggen. Maar dat hoofdstuk 14 en 15 nog horen bij elkaar, waarin de algemene gedachte is die van 15 vers 1... Ik sla even een heel hoofdstuk over voor het gemak. Die van 15 vers 1. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Dat is de schuld. Er stond in hoofdstuk 13 vers 8. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Maar dat houdt in dat wij dus schuldig zijn de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Daar is ook een leerstellige onderbouwing bij. In de eerste plaats weer die van vers 2. Dat dan in ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. Namelijk, wij zouden onze naaste lief hebben als onszelf. Want dat is de vervulling der wet. Maar dat was al genoemd. Maar hier wordt daarop verder gebouwd uiteraard. Want onze naaste is of, en in eerste instantie, Christus. En in tweede instantie, volledig in overeenstemming met de oud-testamentische toepassing van de term, het zijn de leden van ons volk. Onze medeburgers, om zo te zeggen. De naasten van Israël zijn Israëlieten. En onze naasten zijn kinderen Gods uiteraard. Met hen zijn we verbonden. Zij zijn ons na. En zelfs naast, want het is gewoon de overtreffende trap van na. Hè? En dus wij zouden onze naasten en dus broeders en zusters behagen ten goede tot stichting. Dat wil zeggen tot opbouw, zo is het niet vertaald. Maar het woord stichting van 350 jaar geleden betekent nou eenmaal opbouw. En in oude notariële akten, nee in notariële akten wordt deze terminologie nog steeds gebruikt, hè? Zeg ik ook altijd. Hè? Huizen worden gebouwd. Ja, voor de leek en voor de aannemer misschien. Maar voor de notaris en voor het kadaster worden huizen gesticht, niet gebouwd. En daarom is er ook een stichtingsakte. Zelfs bij de bouw van een huis. Het heet stichting. Het is het woord voor opbouw. Zie? En stichtelijke dingen zijn dingen die opbouwend zijn. Dat is de enige echte betekenis van de term. En dat is het doel waarop wij in de praktijk gericht zijn. Dat wil zeggen, in de theorie, in leerstellers, zijn we gericht op de verheerlijking van Christus. Maar in de praktijk komt het erop neer dat wij zouden bijdragen aan elkanders stichting. Dat is ook een van de hoofdthema's, in elk geval in de eerste Korinthebrief. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles sticht. Of nog een keer, niet alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. De kwestie is niet mag het of mag het niet, want dat is een wettische kwestie, zei ik daar straks al. Maar in werkelijkheid gaat het om elkanders opbouw. Dat is immers het werk des Heren, dat is het werk dat de Heer doet. De stichting, de opbouw van de gemeente als zodanig, maar ja, zoiets bestaat nauwelijks. Het is de stichting, de opbouw van de leden van de gemeente in de praktijk. En daar zijn wij allen in betrokken, dat wil zeggen, daar zijn we allen mede verantwoordelijk voor. En dat is wat hier dus ook naar voren gebracht wordt, want deze uitdrukking aan het begin van hoofdstuk 15, die vinden we al, maar meteen maar wat praktischer toegepast en minder samengevat in het begin van hoofdstuk 14. Waar staat, dengene nu die zwak is in het geloof, neemt aan. Of Als je die naamvalsvorm wil vermijden van dengene, dan moet je hem lezen als neem degene die zwak is in het geloof aan. Er wordt het ons gezegd dat we iemand zouden aannemen. De vraag is wie dan? En het antwoord is degene die zwak is in het geloof. Die zouden we aannemen. En aannemen is een zwakke vertaling. Je merkt dikwijls bij het lezen van de Statenvertaling zeker. Merk je de omstandigheden waarin die vertaling tot stand gebracht is. Nou merk je dat bij elke vertaling overigens. En je merkt ook de gezindheid van de vertalers. Dat is ook niet aan te ontkomen, want vertalen is niet maar zoiets als dat je de grondwoorden vervangt door moderne woorden, door in dit geval Nederlandse woorden, en dan heb je vertaald. Zo gaat het niet, was het maar zo makkelijk. Hè? Maar dat betekent wel dat de vertalers vaak hun eigen ideeën toch voor een deel in de vertaling leggen. Daar is ook nauwelijks aan te ontkomen, maar daardoor krijg je dit soort zwakke vertalingen. Want eigenlijk staat er niet aannemen, maar tot u trekken. Dat wil zeggen, niet maar tolereren, in de zin van oké, aangenomen, doe maar. Niet het zwakke, maar veel sterker. Trek degene die zwak is in het geloof tot u. Dat kost energie namelijk. Men moet er wel degelijk iets voor doen. Het kost wat. Dat is wat er staat. En dat ik het zo formuleerde is natuurlijk omdat in de dagen van de Statenvertaling, dat was dus de 17e eeuw, dat men dat toch helemaal niet zo zag zitten om degenen die zwak waren in het geloof tot zich te trekken. Want u wordt geacht te begrijpen dat de omstandigheden van, laten we zeggen, het protestantisme in die dagen er een was waarbij men probeerde te voorkomen dat allerlei volk in die kerken die men aan het oprichten en opbouwen was terechtkwam, dat er niet thuis horen. Want geloofsbelijdenissen, voor alle duidelijkheid, hebben tot doel te bepalen wie er niet bij hoort en wie er wel bij hoort. Een ander doel hebben ze niet. Slaat nergens op. Toch? Het zijn een soort statuten eigenlijk. In een wat deftige vorm gegoten, maar daar dienen ze voor. Je moet ook, om lid te worden van een bepaald kerkgenootschap, moet je ook een bepaalde geloofsbelijdenis ook onderschrijven, zal ik maar zeggen. Moet je officieel zeggen dat je het mee eens bent en iets als belijdenis doen. De term die in kerkelijke kringen gebruikt wordt, heeft ook inderdaad die functie. Men doet niet belijdenis van dat men gelooft in de Heer Jezus Christus, of men beleidt ook niet dat men gelooft in de Bijbel, maar men doet belijdenis van wat de kerk leert. Hebben ze u dat nooit gezegd? Nee, als u er geen punt van maakt, bemoeit niemand er zich mee. Maar als u er een punt van maakt, krijgt u dit te horen. He? Gaat er niet om of je gelooft wat de Bijbel leert, gaat het om dat je gelooft wat die kerk waar u lid van wil worden, of blijven, weet je veel wat, of waar je kinderen wil laten dopen of zo, dat je die levende kerk onderschrijft. Ben je dan zalig? Nee, dan ben je lid van die kerk. Zo steekt het in elkaar. En het is niet omdat ik dat zeg, dat is wat zij zelf ook zeggen. Zie je? Dus u deelt het u alleen maar mede. Maar het heeft tot doel dus te bepalen wie er wel en niet bij hoort. Maar mijn Bijbel zegt dat wij die sterk zijn in het geloof, dat zijn wij toch? Of nee? Nou ja, in ieder geval, als we dat zijn, zouden we degene die zwak zijn in het geloof, uiteraard, aannemen. Maar zwak zijn in het geloof drukt zich uit in de levenswandel, in iemands gedrag, logischerwijze. En daarover wordt dus prompt gesproken. Als er staat, nou ja, wij stellen dan de vraag, wat is dat zwak in het geloof? Wie zijn dat dan die we tot ons moeten trekken? En dan staat er, nou ja, de een gelooft wel dat men alles eten mag. Wij bijvoorbeeld, want wij geloven dat we alles eten mogen. Liefst niet alles tegelijk, want het schijnt ongezond te zijn. Maar of het mag, tot nog toe wel, ja. In ieder geval volgens de Bijbel wel. Maar die zwak is, eet vegetarisch. Zo zou ik het vertalen dus, hè? Als ik het nu moest vertalen. Wie zwak is of eet vegetarisch, eet moeskruiden, namelijk geen vlees. Daar is ook een reden voor die hier niet toegelicht wordt, omdat iedereen geacht wordt dat te begrijpen. Dat is namelijk dat vlees per definitie van oudsher, en is in vele religies tot in onze dagen, onderdeel uitmaakt van wat wij afgodendienst noemen. En dus het dier wordt ritueel geslacht en het vlees wordt gewijd aan de afgoden enzovoorts. En de apostel haalt die dingen uitgebreider aan bij de Corinthiërs, die nou eenmaal wat hardleerser waren dan de Romeinen, om zo te zeggen. Dus moet het veel breder uitgelegd worden. En daar staat het er allemaal bij. Zie? En er zijn natuurlijk gelovigen die zeggen, ja, maar als van de afgoden is, dan mag ik het niet hebben. Het is occult belast. Is de uitdrukking die men enige tientallen jaren geleden in Nederland daarvoor heeft uitgevonden. Het is occult belast. Wat dat betekent weet ik ook niet, want ik kan die termen nooit begrijpen. Mede omdat de Bijbel zegt, ik ben verzekerd dat geen ding onrein is in zichzelf. Alleen voor degene die het onrein acht, is het onrein. En dat is dan ook geen waanidee, dat is correct. Als je iets onrein acht, is het ook onrein voor jou. Maar het ligt niet aan het ding waarvan je denkt dat het onrein is. Het ligt aan je eigen gedachten, die eigenlijk onrein zijn dan. Hè? Daar komt het op neer. Dat is dan nog niet gereinigd. Dingen zijn niet onrein in zichzelf. Het idee van die erfelijke belasting, dat is de moderne vinding. Zo steekt het niet in elkaar. Integendeel. Bovendien komt er natuurlijk bij dat vlees in zichzelf weliswaar niet als allereerste voeding van de mens wordt aangewezen in de Bijbel, maar in de tweede plaats toch wel, en het wordt ook aanbevolen zelfs. En voor de priesters gold zelfs het voorschrift van het eten van vlees, toch? Van de offers, een deel was bestemd voor de priesters enzovoorts. Dus er hoeft geen probleem over te bestaan. En die rituelen die ermee uitgevoerd worden, ja, in 1 Korinthe zegt de apostel, ja, als je rekening houdt met afgoden, oké, dan is het aan de afgoden geofferd, goed, maar wij kennen geen afgoden, wij erkennen geen afgoden, wij erkennen de rituelen ook niet, dus of iets nou ritueel geslacht is en aan de afgoden geofferd is, ja, daar hebben wij geen problemen mee. Bovendien zegt hij iets interessants bij, hij zei erbij, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. Hij zegt, je kan het beter niet weten. En dat betekent dus dat er in zichzelf niks mee mis is. En als er wat mee mis is, komt het door hoe je er zelf tegenaan kijkt. En waar het dus over gaat, is dat waar het usance, wat gebruik was om vlees aan de afgoden te offeren, was het dus ook zo dat degenen die tot geloof kwamen moesten leren dat een afgod niets is. En ze moesten leren dat niets onrein is in zichzelf. En degenen die zwak waren in het geloof, kortom degenen die een gewoonte des afgods hadden tot nog toe, met de term uit de 1 Korinthebrief, moesten dat afleren. Moesten van die gewoonte af, en voor zover het toch geweten was, moest het gereinigd worden. Zie? Maar degenen die zwak zijn in het geloof, zijn per definitie degenen die denken in termen van occultisme, dan wel degenen die denken in termen van de wet. En blijven zitten met de vraag, mag het wel of mag het niet? En die twee samen brengen een zwakke gelovige ertoe te zeggen, nee, dit mag niet. Dus we eten vanaf nu alleen nog appelmoes, moeskruiden, alle dagen bruine bonen, rats mag niet, hè? Nee. Alleen kuchenbonen, ja, nou goed. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. En gelooft dus dat men niet alles eten mag en doet het dan ook niet. Dat lijkt sterk, omdat het een opvatting is die zegt, ik mag het niet en daarom doe ik het ook niet. Dat wil men nog wel eens respecteren, zeggen, nou, ik heb er toch respect voor dat iemand zich daaraan houdt. Mijn Bijbel zegt, ja, maar zo iemand is zwak. Dat is niet sterk. Dat is zwak, dat is leven onder wet en leven onder beginselen van de wereld en dus leven nog steeds onder die macht van de demonen feitelijk. Want die worden er toch bij geëerd. Dus dit is van demonen, daar mag ik niet aankomen, respecteer je toch demonen of niet? Of zie ik dat verkeerd? Als ik die brillenkoker zie liggen en denk laat hem maar liggen, want die is van Ad de Wegen, denk ik, als ik het zo zie, dan respecteer ik dat toch? Nou goed, En dus zo iemand heet zwak. Niet sterk. Maar daarna staat er, die daar eet, dat wil zeggen die wel eet, vlees namelijk, verachte hem niet die niet eet en die niet eet oordelen en dus verachte hem niet die eet, want God heeft hem aangenomen. Kijk, dat wij kinderen God zijn, het eigendom van de Heer zijn enzovoort, dat is niet op grond van onze eetgewoonten. Het is op grond van geloof in hem. In zijn woord, in het evangelie, wat het bewezen mag en zonder werk. Het heeft er niks mee te maken. Zie? En zo zouden we elkaar dus ook zien. Met al onze tekortkomingen, maar we zijn kinderen Gods. Maar ook moet duidelijk zijn dat degene die zwak is, sterk zou worden. Ik heb van huis uit de term geleerd. Want er waren wel problemen, er waren altijd problemen over, hè? Over mensen die zich binnen de gemeente niet wisten te gedragen, die tot last voor anderen waren, kortom, degenen die zwak waren in het geloof enzovoorts. En altijd bestaat er de neiging om die mensen de wacht aan te zeggen, dat betekent om ze te waarschuwen of ze meteen eruit te gooien. Of de toegang tot het avondmaal te ontzeggen, of te schrappen van de ledenlijst, dan wel de verjaardagslijst, als je principiële bezwaren hebt tegen de ledenlijst, en dat soort zaken meer. Begrijp je wel? En dan, mijn vader zei dan altijd, nou ja, degene die het koudst hebben, die moeten het dichtst bij het vuur zitten. Die moet je er niet uitgooien, die moet je juist erin halen, dat wil zeggen, die moet je tot je trekken. En als die mensen niet weten hoe ze leven moeten naar onze maatstaven, dan moet je ze op sleeptouw nemen, dan kunnen ze aan ons zien hoe wij het doen. Kunnen zich daaraan optrekken, daar leren ze van. Dat dat vervelend is om mensen op sleeptouw te hebben, ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Dat is soms erg hinderlijk, maar het brengt altijd de vraag boven, waar hebben we mee van doen? Met iemand die zwak is en sterk wil worden, of hebben we van doen met iemand die helemaal niet zo zwak is, maar probeert ons allemaal zwak te maken? Want u kent toch het verhaal, ik heb het laatst nog gelezen, ik geloof dat Johan Bos een keer mee kwam opzetten, dat men, maar het is een oud verhaal, van dat men een mus bij een kanarie in de kooi zet in de hoop dat de mus leert fluiten, leert zingen. Slaan heet het trouwens, maar vooruit, hè? En u weet hoe goed het afloopt, hè? Leert die mus zingen als een kanarie? Nee, de kanarie gaat zilpen. Ja, zo werkt het. En dat is echt zo. Zo werken die dingen. De norm verlaagt zich. En dat is het riskante van het hele verhaal. En dus, wij die sterk zijn, zouden degene die zwak zijn in het geloof tot ons trekken. Maar de vraag is, hoe sterk zijn wij? Dat is ook de vraag. Kunnen we ons dat permitteren? En de Bijbel noemt later, ook in andere brieven, noemt de apostel Paulus voorbeelden. Waar het verhaal dus in de praktijk niet werkt, omdat het onze kracht zou ondermijnen. En dus staat er in sommige gevallen, keert u af. Hebt een afkeer van deze en woorden van die strekking. En die staan er nogal veel, meer dan wij dikwijls denken. Want daar is natuurlijk wel degelijk een grens. Het gaat om geloven. En het gaat om degenen die nog zwak zijn in het geloof en die sterk moeten worden. En het gaat erom of wij sterk genoeg zijn om hun zwakheden te dragen. Naar vers 15 vers 1, wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Maar op het moment dat wij er mee onder bezwijken en in plaats van dat we nog zingen en gaan tjilpen, dan zit het toch verkeerd. Want de bedoeling is dat we gezamenlijk zouden zingen. Bij nader inzien vind ik het een mooi voorbeeld, nu ik erover nadenk. Want in het vervolg in Romeinen 5 gaat het daarover, over dat met elkaar zingen. Daar staat namelijk in vers 6 van hoofdstuk 15, opdat gij eendrachtelijk met één mond, dat is toch zingen, dat is wat zingen heet, opdat gij eendrachtelijk met één mond mocht verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan. En u ziet, het gaat nog steeds over hetzelfde beginsel. Maar als we iemand aannemen of tot ons trekken en daarna houdt ons gezang op, om zo te zeggen, dan is het uiteraard niet goed. Zie? Want de gezindheid zou bewaard blijven. Namelijk die van 15 vers 5. De God der leidzaamheid en der vertroosting geeft u dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus. Dat zou bewaard worden. En dat er zijn die inderdaad eensgezind zijn, of althans gezind zijn na Christus Jezus, maar tegelijkertijd nog dus, vooralsnog, zwak zijn in het geloof, dat is waar. Maar te hopen valt dat degenen die zwak zijn in het geloof ook beseffen dat zij zwak zijn in het geloof en dat zij nog het een en ander moeten leren, ook in de praktijk van hun leven. Want als dat niet het geval is, dan komt er dus niks van terecht. Ik bedoel, het heeft grenzen die ook later in de brieven wel degelijk bepaald worden. Maar de apostel noemt hier de beginselen. Het beginsel is, neem degene die zwak is in het geloof aan. En wij zouden elkaar er niet om veroordelen. Dat wil zeggen, je moet mensen toelaten om zwak te zijn. De bedoeling is namelijk dat men door geestelijk voedsel vanzelf sterker wordt. Zie? En dat neemt tijd. De tijd moet je mensen gunnen. Maar u begrijpt dat na verloop van aanzienlijke tijd er dan toch enige vooruitgang zou moeten zijn. Als dat er niet is, ja, waar zijn wij dan helemaal mee bezig? En waar besteden wij, die sterk zijn, onze energie dan aan? Maar dat is een afweging die ik niet voor u kan maken en die de apostel ook niet voor u maakt. Het blijft zo dat we in de eerste plaats niet voor een ander verantwoordelijk zijn. Dat is niet de eerste plaats. We zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor ons eigen leven en dus ons eigen geestelijk leven, dus voor onze eigen dienst aan de Heer. En alles wat daarvoor bedreigend is, dat zouden we niet in ons leven toelaten. Zo zit het eigenlijk. Ja, ik zeg het aarzelend, want ja, soms loop je toch tegen omstandigheden op dat je een compromis moet sluiten. Dat zou ook niet zo erg zijn, maar zolang het maar voor beperkte tijd is, met beperkte omvang, zal ik maar zeggen. Zie? Maar dit is het beginsel. Neem degene die zwak is in het geloof aan. Ik zeg altijd, als die mensen niet weten hoe ze leven moeten, moeten ze toch van ons leren. En als wij ze dan uit ons blikveld verwijderen, om zo te zeggen, ja, hoe moeten ze dan, wie helpt hen dan, wie doet het hen voor, wie leert hen wat, enzovoorts. En daarom hebben wij die verantwoordelijkheid en zouden elkaar niet oordelen. En dat is wat uitgebreid uiteengezet, wordt heel uitgebreid vanaf vers 14, hè, of vanaf vers 4, sorry, van hoofdstuk 14. Wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Wie ben je helemaal dat je de huisknecht van iemand anders, want dat staat er, dat je de huisknecht van iemand anders oordeelt? Hij staat of valt zijn eigen heer. Hij heeft een heer, die zal hem oordelen, wij niet. Nou, enzovoorts. Vers 5, de een acht de ene dag boven de andere acht al de dagen, dat woordje gelijk moet u dringend doorstrepen natuurlijk, wij achten alle dagen. Als er zoiets is als een dag die aan de heer gewijd is, wel, dat zijn dan wat mij betreft 7 dagen per week. En niet maar 1 dag per week, dat vind ik erg zwak. Hè? Maar goed. Maar er staat dan, en ieder zei in zijn eigen gemoed, dat immers veranderd zou worden, volgens 12 vers 2, en ieder zei in zijn eigen gemoed, ten volle verzekerd. Want essentieel is niet hoe iemand leeft, en welke dag die acht, maar essentieel is dat het gemoed veranderd wordt. Zijn eigen gemoed. Wij leven niet uit het denken van iemand anders. Wij leven uit ons eigen denken dat veranderd wordt. En dat is mijn punt vanavond. Het gaat om onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Onze persoonlijke relatie tot de Heer. En dus onze persoonlijke positie in de gemeente. Dat ene lichaam van Christus als zodanig. Dat kunt u niet afschuiven op iemand anders. En u kunt het ook niet op andere wijze organiseren. Of iets dergelijks. Hè? Nou goed. En dan volgt uiteindelijk de zware woorden van vers 9. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan, namelijk wederlevend geworden. Want hij is opgestaan en sindsdien leeft hij. opdat hij over zowel doden als levenden heersen zou. En hij zal recht spreken. In Petrus heet het, hij is gereed om te oordelen de levenden en de doden. Zie, dat zou hij doen, was de bedoeling, en niet wij, dat is de strekking van het vers. Het wordt ook bekend verondersteld, maar de conclusie wordt getrokken, wel als hij dat zou doen, dan wij dus niet. En dus wat oordeelt gij uw broeder of ook wat veracht gij uw broeder, want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En dan vers 12, zo dan en ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Dat zouden we doen. Zie? En daar zie je hoe dat werkt. Dat leven in vrijheid, bevrijd van de wet. Inderdaad, wij staan in de vrijheid, wij mogen alles, maar wij hebben wel beginselen die in onze levens zouden worden toegepast. En het beginsel is dat wij het lichaam van Christus, Christus namelijk zijn lichaam, zouden respecteren en daar dienstbaar aan zouden zijn, wil dat zeggen. Zie? En dus elkaar geen aanstoot of ergernis geven. Natuurlijk. De relativering houdt in dat velen erop uit zijn om aanstoot te nemen. Dat is voor sommigen een wijze van leven. En daar kunnen wij dus ook weinig aan doen. Maar punt is, wij zouden het niet bewust geven. Wij zouden die dingen vermijden. Maar goed, daar zijn we gewoon weer terug in hoofdstuk 12. Namelijk, indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Maar als er anderen geneigd zijn te struikelen of zwak zijn, wij dragen daarvoor verantwoordelijkheid, omdat de gemeente inderdaad uiteindelijk, was de bedoeling, als eenheid zou functioneren. Zijn er zwakken, dan helpen we ze, ondersteunen ze, want we zouden met één mond zingen. Dat wil zeggen, de naam van God en van de Heer Jezus Christus verheerlijken. En daar laten we het voor vanavond weer bij, want het is alweer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat wij u mogen kennen. Dat wij aan u zijn toevertrouwd en dat u het bent die voor ons zorgt. En dat waar wij onze levens, onze lichamen aan u ter beschikking hebben gesteld, dat u voor ons zou zorgen, ons zou bekrachtigen met uw geest, met de kracht van uw genade, opdat we levend uit die kracht u zouden dienen, de dagen die over zijn in ons vlees. We danken u dat u ons vrijgemaakt hebt van de wet en vrijgemaakt hebt van de slavernij van de wet, opdat wij in de vrijheid onder het nieuwe verbond bekwaam zouden zijn om u te dienen en om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. We danken u dat we ons bij u geborgen mogen weten, mogen leven uit de kracht die u ons verleent en dat we onafhankelijk in de eerste plaats van anderen ons oog mogen richten op u, mogen zien op onze overste leidsman en voleinder des geloofs en onze loopbaan mogen lopen. Maar ook danken we u dat we op die loopbaan elkander ook tegenkomen, elkander mogen ontmoeten en mogen leven in de wetenschap dat u ons ieder voor zich, maar dat u ons niettemin getrokken hebt uit deze wereld en ons aaneengevoegd hebt in één lichaam, opdat we als één lichaam en als uit één mond uw naam zouden grootmaken. We danken u dat we zijn toegevoegd aan die ene gemeente, die Ecclesia, die u geroepen hebt uit deze wereld en uit de volkeren, als een volk voor uw naam, opdat wij als koningen en priesters u zouden dienen tot in alle eeuwigheid. We danken u dat wij in u een nieuwe schepping geworden zijn en ons aan u mogen toevertrouwen, omdat u gezegd hebt, ik heb de wereld overwonnen, ik zal u niet begeven en verlaten, ik ben met u, tot aan de volleinding der eeuw. Amen.